Welkom bij Duurzaam Gebouwd Talks, de podcast over de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Hoe kunnen bedenkers, makers en doeners bijdragen aan een duurzame leefomgeving? Hierover gaan we in gesprek met inspirerende experts aan onze tafel.
Ja, welkom bij Duurzaam Gebouwd Talks. Live vanuit de beurs VSK 2024 in de jaarbeurs in Utrecht. We zijn te gast bij Mitsubishi Oclima.
Ja, dat klopt.
Hartstikke mooi op de stand. En we gaan hier een duurzaam gebouw talk opnemen. En dat doe ik vandaag met twee gasten. Thomas Wellink van RVO. Thomas is adviseur, senior adviseur zelfs bij RVO. Op het gebied van duurzaamheid en innovatief bouwen. En met Martijn van Leerdam. En Martijn, jij werkt bij Oclima Mitsubishi Electric.
Dat klopt.
In de regio West.
Ja, ook dat, ja. Ook dat.
Heb ik even goed geresearched, hè?
Ja, heel goed gedaan.
Hey, en we gaan het vandaag hebben over, eigenlijk over circulariteit. Want in 2050 moet eigenlijk de hele gebouwde omgeving natuurlijk circulair zijn. Ja. Inclusief de installaties. Ja, en dat is natuurlijk nogal een uitdaging. Dus ik heb ook even hier als titel van gemaakt. De circulaire installatietechniek, is dat nou wel nodig? Zijn we niet allemaal dingen aan het verzinnen om maar gewoon druk te zijn met elkaar? En daarover wil ik heel graag met jullie in gesprek. En ik begin dan toch even met Thomas, met je goed vinden. Degene die beleid maakt, uitvoert, in opdracht ook mede van onder andere het ministerie van BZK. Thomas.
Ja, nee, dat klopt inderdaad. Nou, je zet het vraagteken, zet je er al achter. Is dat nou wel echt nodig? Nou, de nood is groot hoor. Ik werk vanuit RVO aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Ik doe dat vanuit transitieteam, transitiebureau, circulaire economie. Daar zijn we in 2018 mee begonnen. En een van de eerste dingen die we zagen was ook wel naar een materiaalstromenonderzoek. Is dat we zagen, joh, die beton die doet ontzettend veel in die gebouwde omgeving. Daar is echt wel een verandering in nodig om te kijken hoe kunnen we die milieu-impact van beton lager gaan maken. En tegelijkertijd zagen we dat de milieu-impact van klimaatinstallaties ook significant was.
Waar heb je het over? Significant?
Nou, dat is nog bijna de helft raakt van de hele milieu-impact van de hele bouwsector.
En wordt dat meer?
Je ziet dat het verdeeld is in verschillende hoeken natuurlijk. We zijn dat in de renovatieopgave, dat daar het ook zwaar weegt. Dat komt ook omdat daar op het moment dat je gaat renoveren, dan laat je eigenlijk het hele skelet staan, blijft overeind staan. Dus wat je daar vooral toevoegt is wat isolatiemateriaal. Maar door dat gewicht is de impact daarvan minimaal. Maar glas en installaties, ja, dat zijn de grote vissen eigenlijk bij de renovatie. En tegelijkertijd bij nieuwbouw wordt het aandeel installaties wordt niet minder de laatste decennia. Dus daar, dat is zeker wel wat te halen. En dus daar op het moment dat je in meer budgetten gaat denken, hè, van waar geef ik mijn geld aan uit, waar geef ik milieu-impact, waar gaat dat naartoe? Ja, dan kom je op een gegeven moment ook bij die klimaatinstallaties uit. Dat je denkt, ja, daar moeten we toch wel energie in stoppen om daar een verbetering te realiseren.
Ja. Martijn, jij komt bij klanten. De hele dag door installateurs, kan ik me voorstellen, eindgebruikers. Ze moeten al energie besparen, ze moeten al verduurzamen. En dan kom jij ook nog eens een keer van, ook nog een beetje circulair. Wat zeggen ze dan tegen je?
Nou ja, in principe is het natuurlijk noodzaak. Kijk, je merkt dat circulariteit is anders dan duurzaamheid. En duurzaamheid heeft natuurlijk ook wel even geduurd voordat dat algemeen goed was. En circulariteit verdient hetzelfde podium als duurzaamheid. En duurzaamheid is gewoon, ja, in de hele samenleving is dat gewaarborgd. Maar circulariteit is natuurlijk een lastige van circulariteit. Je kan een heel moeilijke verdienmodel aan hangen. Duurzaamheid kan je terugverdienen. En circulariteit, ja, wat is het verdienmodel van circulariteit van een eindgebruiker? En daar moeten we goed naar op zoek van hoe kunnen we dat kenbaar maken. En misschien nog even inspelen ook op jouw opmerking, Thomas. Je hebt het over de MKI-score, milieu-impact. Maar ik denk dat circulariteit in zijn algeheel ook wel even los moet zien van de milieu-impact. Want ik denk dat je circulariteit echt gewoon op het product nu moet zien. En hoe ga je met een product om? En als je dan kijkt naar, want milieu-impact gaat ook wat voor soort materialen gebruiken. Maar circulariteit is ook van, ja, wat doe je met je materialen na de levensduur? Wat doe je met je
componenten? Zeker, ja.
En als je dan kijkt naar de warmtepompproducten die we leveren. Die zijn ontworpen conform het principe design for disassembly. Dus wordt aan de voorkant al heel erg gekeken naar, is zo'n product aan einde levensduur recyclebaar? Kan je hem uit elkaar halen? Veel met monomaterialen werken die goed het recyclen zijn, het voorkomen van legering.
Waar loop je dan tegenaan? Ja, ik wil altijd op zoek naar de pijnpunten.
Eigenlijk loop je bijna nergens tegenaan. Je kan een product, dat hebben we ook laten onderzoeken, we kunnen een product 95 tot 98% recyclebaar maken. Dus dat is heel ver. Alleen, het moet wel nog gerecycled worden. Dat is uiteindelijk wat natuurlijk wel moet gebeuren.
Nou, dat is nog wel de uitdaging. Dat als 98% nu al recycled werd, dan waren we klaar. Dan konden we de spullen in.
Dan had jij geen job meer, Thomas. Want even nog eerst bij dat eerste blijven. Dit soort producten in de markt zetten. Hebben jullie daar data vanuit de RVO? Hoe dat al gebeurt? Want jullie zijn dus op de goede weg vanuit de warmtepompen die jullie produceren en ook leveren.
Ja.
Maar hoe zit dat in de markt?
Hoeveel er geïnstalleerd wordt? Zijn we wel natuurlijk op aan het monitoren. Hè. We maken een monitor de duurzame gebouwde omgeving. Breken we elk jaar uit. Daar zitten ook wel cijfers van de warmteinstallaties die eraan toegevoegd zijn.
Maar dan ook daarbij. Van circulariteit?
Nou ja, circulariteit, dat laat zich nog wat lastiger uitdrukken. Hè. Dus daar zitten wel verschillende indicatoren zitten naar te kijken. Je hebt het hier over recyclebaarheid, wordt daar genoemd. Dat is een van die dingen die ontzettend belangrijk is. Maar ga je hoger op de R-ladder kijken bijvoorbeeld, ga je het echt overdenken van hebben we dit nodig, kunnen we dit niet op een alternatieve manier doen, kunnen we misschien iets weglaten daarin, dan wordt het lastiger om dat uit te drukken, want hoe druk je iets uit wat je niet doet, laat maar zeggen. Maar dat zitten wel de vraagtekens die wel echt belangrijk zijn en waar we vanuit de overheid ook wel grip op willen krijgen. Van hoe kunnen we daar nou beter op gaan sturen de komende periode?
Maar is daar al een kader voor? Hebben jullie daar al wet en regelgeving voor? Want die ambitie, want dat is het toch? 2050, 100% circulair?
Ja, ja.
Dat is een ambitie?
Ja.
Maar hoe zet je daar dan wettelijke kaders op?
Nou, we zijn vanuit het transitieteam echt begonnen met die milieu-impact centraal te zetten. Nou, dat doet verschillende dingen. Hè, dat zorgt ervoor dat je kan sturen op CO2-reductie. Dat zorgt ervoor dat je ook kan sturen op het winnen van biodiversiteit. Een gezondere leefomgeving kan creëren. En vanuit die maakindustrie waar we met warmtepompen, met klimaatinstallaties over hebben, daar heb je het ook over kritische materialen die erin zitten. En juist in die installaties, daar zit ontzettend veel koper, aluminium, dingen zitten daarin. En dat zijn grondstoffen die of uit één land komen of uit één mijn komen. Nou, dat maakt je wel afhankelijk van de rest van de wereld. En dat is ook een zorgpunt vanuit Europa. Hoe kunnen we dat verbeteren? Ja,
die kritische grondstoffen, die heb je gewoon nodig in de ontwikkeling die we hebben op alle gebieden. Op het gebied van installatie, maar ook op het gebied van medische apparatuur. Zonder kritische grondstoffen zou je mobieltje twee keer zo groot zijn, bij wijze van spreken. Dus die heb je nodig. Ja, en die zijn schaars. En ook geopolitiek, inderdaad, wat je aangeeft. We zijn afhankelijk van één land, China in dit geval. Ja, moet je dat willen.
Dus en nu zeg jij, wij zijn op de goede weg. Maar vind je ook dat vanuit de overheid dan andere fabrikanten, leveranciers vanuit Europa misschien daar ook op gestuurd moeten worden?
Zeker. Ik vind dat je in je ontwerp voor producten moet je het design voor assembly gedachtegoed moet je meenemen.
Dat zou verplicht moeten zijn wat jou betreft.
Je zal ook wel moeten. Die kritische grondstoffen die zijn gewoon minder beschikbaar. En dan moet je kritische grondstoffen halen uit de producten die al aanwezig zijn in Europa. En dat is de enige manier hoe je dat op kan lossen.
Is dit een illusie of gaat dit gebeuren, Thomas?
Nou, het is in ieder geval wel een droombeeld waar ik het over zou willen hebben. Want dat brengt wel circulariteit dichter bij hoe kan je het haalbaar maken voor iedereen. Hoe kan je het eerlijker maken voor iedereen, ook die transitie. Want op het moment dat we in Nederland al in eilandjes daarin zitten te denken. Ja, dat is volgens mij waar je van weg moet blijven. Ik wil in Nederland juist iedereen die transitie ook laten maken. Ja. En dan heb je het over betaalbaarheid van energie, maar betaalbaarheid van de installatie zelf ook. Nou, het liefst heb je dat natuurlijk breder in Europa en daarbuiten eveneens.
Hoe is dat beleid in Europa? Want Nederland, daar heb je je ding van gezegd, maar in Europa dan? Hoe is dat één op één door te vertalen? Of kunnen ze in Italië lekker aanmodderen en
nee,
doen wat
ze willen? Nee, zeker niet. Het is Europees beleid, alleen elk EU-lid geeft haar zijn eigen interpretatie aan. En je hebt ook altijd wel te maken met duurzaamheid. Kijk, net Thomas gaf het vergelijk met beton. Maar beton zit 75 jaar in een woning. Ik denk niet dat we installaties 75 jaar in een woning willen.
Zo goed zijn ze ook weer niet.
Ja, maar buiten dat het misschien zou kunnen, moet je ook de ontwikkeling niet tegenhouden. Ik denk dat je in circulariteit ook onderscheid moet maken in stille elementen, dode elementen. Dat kunnen gevels zijn, dat kan beton zijn. Dat kunnen mooie componenten zijn die makkelijk 100 jaar mee kunnen gaan. En je hebt producten of objecten die aan innovatie onderhevig zijn. En daarvoor moet je afvragen, ja, wil je zo'n product 75 jaar lang hanteren? Al zouden we nu installaties hebben die 75 jaar geleden zijn gemaakt, ja, daar draaien we niet meer op.
Nee,
dus ook in die ook in de MKI-prestatie, zeg maar, over 75 jaar heen, moet je eigenlijk ook op de een of andere manier wel meenemen. Oké, dat product gaat zich doorontwikkelen. Ook op het gebied van circulariteit, maar ook op het gebied van energieprestatie. En hoe ga je dat vertalen in die MKI-score? Dat is natuurlijk een hele moeilijke, maar dat is wel iets waar we natuurlijk eigenlijk volop mee bezig zijn.
Oké, dus die kaders komen eraan. Dat is even mijn conclusie hierover. Hè. De kaders komen eraan. De wet en regelgeving wordt er ook op neergezet. Het is verder dan een ambitie alleen, maar dan de praktische uitvoering. Want inderdaad, aan de voorkant natuurlijk kun je proberen regels te maken, zodat die fabrikanten andere producten maken en dat ook in die zin weer uit elkaar te halen is. Maar nu de praktijk. Hoe gaan we in hemelsnaam ooit al die installaties dan weer terugkrijgen en waar moeten ze dan heen?
Ja, kijk, je hebt natuurlijk een bepaalde ontwikkeling meegemaakt in de markt. En in de tijdsgeest is dat ook allemaal logisch geweest. We hebben bijvoorbeeld, we zijn van stalen leidingen met stalen koppelingen, zijn we naar meer lage buizen gegaan met knelkoppelingen. Als je kijkt naar stalen leiding, dat is een fantastisch product om bijvoorbeeld na levensduur te recyclen. Het is monomateriaal en zo'n meerlage buis niet. Een knelkoppeling, daar zitten ook 6 verschillende materialen in. Dat is eigenlijk niet te recyclen. En in de tijdsgeest waren dat ontwikkelingen om de installatiekosten te drukken. De installatietijd
te versnellen.
Ja. Ja. En dat is ook logisch geweest, maar op het gebied van circulariteit is dat niet de goede insteek geweest. En als we circulariteit met z'n allen gaan omarmen, en dat moeten we ook doen, en dan zullen we over zulke soort dingen zullen we na moeten denken.
Maar waar moet het dan heen? Want jullie zijn al bezig ook met de ontwikkeling hierop, vertelde je even voordat we begonnen. Ja. Vertel eens.
Nou ja, misschien moeten we kijk, we zitten natuurlijk in een markt waarin nog steeds die heel erg prijsgedreven is. En ik denk als je circulair ontwerpt, dat je niet altijd naar de prijs moet kijken, maar gewoon naar je complete plaatje, ja, hoe je dat in moet vullen.
Maar ik bedoel vooral waar, als we die materialen nou eruit halen. Hè? En dan nog even los van wie zijn verantwoordelijkheid dat is. Zou dat een installateur moeten zijn? Of is dat misschien toch de sloper? Hè? Dus even die vraag straks nog. Maar waar moeten we het dan heen doen? Zijn er al faciliteiten voor in de markt om eigenlijk je producten ook weer terug te brengen in die keten?
Nou ja, zeker. Kijk, de inname van oude producten is in Nederland echt wel goed geregeld. Dat wordt geregeld door Recycle. Mitsubishi Electric heeft ook geïnvesteerd in een fabriek, een recyclefabriek, die gespecialiseerd is in de e-scrap, dus het verwerken van printplaten en koper. En die materialen die eruit komen, dan praat je over koper, goud, zilver, ja, die worden gewoon weer ingezet in de productielocaties van Mitsubishi.
Duidelijk. Want ik zie bijvoorbeeld van oudsher hebben bijvoorbeeld dakleerfabrikanten, bitumen daken. Ja, die fabrikanten zijn er gek op om die grondstoffen weer terug te krijgen. Of bijvoorbeeld de kunststoffenindustrie van de ramen, die hebben dat hartstikke goed geregeld. Maar hoe gaan we hier een keten dan even los van recyclen, maar hoe gaan we dat aantrekkelijk maken?
Ja, zeker. Kijk, de complexiteit in die gebouwinstallatie is dat er ook een complexiteit aan materialen natuurlijk in zit. Hè. Dat is anders dan een kozijn. Het is ook anders dan een wandje die je neerzet. Waardoor je die terugnames en afvoerstromen beter en makkelijker misschien kan inregelen. Maar de urgentie is des te groot ook bij die klimaatinstallaties. Dus waar ik de komende jaren echt wel een goede start mee wil gaan maken, is ook dat we die verschillende werelden van installatietechniek bij elkaar willen brengen. Dus de wereld van producent, leverancier, tegelijkertijd die van onderhoud en eigenaar. En tussenin nog een keer de installateurs en de adviseurs daarin. Dat die veel meer eenzelfde taal gaan spreken. En ook eenzelfde taal dus als het gaat over circulariteit.
Dat ze begrijpen wat het is.
Ja, ja. Kijk, als opdrachtgever kan je op papier een programma van eisen neerzetten. Maar het programma van eisen is wel moet dusdanig zijn dat een adviseur uitgedaagd wordt. Of dat een fabrikant ook wordt uitgedaagd. Of dat die wordt beloond op de innovaties die heeft ingezet. En dat er ook een markt voor ontstaat.
Zijn er al standaarden voor zo'n programma van eisen? Dat gewoon iemand dat uit de kast kan halen en zegt, nou hier, als we dit doen dan klaar.
Nou, ik ben bijvoorbeeld heel belangrijk, wat ik heel fijn vind aan het Rijksvastgoedbedrijf, dat zij op een gegeven moment ook de stelling hebben durven nemen van we bouwen duurzaam of we bouwen niet. En dat zij in hun hele renovatieopgave ook duidelijke kaders hebben gegeven van, nou ja, we gaan persproof methodes hanteren, we gaan CO2-reductie daarbij hanteren en we gaan ook, we maken inzichtelijk welke KPI's, welke criteria we hanteren daarvoor. En dat, volgens mij helpt dat de markt ontzettend.
Je begint ook al eigenlijk om te kijken van welke materialen zijn toegepast in het gebouw. En door de Europese wetgeving die er is op het gebied van milieuprestatie, zie je al dat er steeds meer inzicht komt. En dat weten we van al onze producten exact welke materialen in product zijn toegepast. Hoe het eventueel uit elkaar gehaald kan worden, of het recyclebaar is, hoeveel kilogram erin zit. Dat is allemaal bekend. Dus
je zegt ook, daar moeten we wel eerst... Ja, sorry dat ik je onderbreek, maar daar moeten we wel eerst de eerste stap zetten. Dus ja, stel, ik ben een facility manager, ik heb 10 kantoren, ja. Een accountantsclub. En dan zeg jij eigenlijk, nu moet je inzichtelijk maken voor jezelf wat je eigenlijk in huis hebt.
Ja, zeker.
En
zeker.
Hoe doe ik dat dan?
Aan de voorkant dat uitvragen. En die moet het aan de voorkant meenemen. Als jij een project neer gaat zetten, dan moet je circulariteit daarin omarmen. En dat begint... bij het allereerste ontwerp al. En dat begint met de materialen die je toepast, de producten die je toepast, zowel bouwkundig als installatietechnisch. Maak het inzichtelijk, schrijf het op.
En wie vraag ik daarbij dan? Want ik kan het misschien niet allemaal zelf. Dus moet ik dan elke individuele fabrikant erbij vragen?
Installaties mag je ons bellen.
Ja, dat snap ik. Maar moet ik dan 10 adviseurs of 10 fabrikanten aan tafel hebben? Hoe werkt dat?
Nee, ik vind dat een hele goede vraag. Ik zou dat ook niet weten. Terwijl we eigenlijk in 2050 moet Nederland circulair zijn. Maar in 2030 hebben we een tussenstap dat Nederland al 50% circulair moet zijn.
Wat ontzettend zal helpen is natuurlijk dat heel veel producenten de NMD, de Nationale Milieudatabase, in die zin ook omarmen. En dat ze daar transparant en eerlijk hun producten inzetten, waardoor je als opdrachtgever, maar ook als ontwerper aan een gebouw duidelijke keuzes kan maken. Hè? Het enerzijds op kosten natuurlijk, maar ook op wat doet de milieu-impact daarin. En dat je daar je gebouwsysteem op optimaliseert. Dus dat is denk ik in die zin ook wel een oproep naar producenten, leveranciers van maak het transparant, maak het inzichtelijk, hou die data die overal wel is, hè, maak het ook toegankelijk voor partijen, zodat ze daar op kunnen inspelen.
Dus eigenlijk, we horen op de achtergrond We Are The Champions. Dus eigenlijk zeg je, als je dat wil zijn, dan moet je nu als fabrikant daar ook je stap in zetten. Hè? Dus wat Mitsubishi al Klima Electric of Mitsubishi Electric heeft gedaan, dat zou je eigenlijk als elke fabrikant moeten. Maar is dat te betalen dan voor de fabrikant?
Ik zie hier op de beurs, op de VSK, een ontzettend mooie beurs. Ik denk dat er wel een kleine marge bij de fabrikanten leverancier zit om ook inzicht te geven in hetgeen wat zij op de markt aanbieden. En ik zie ook wel hele mooie ontwikkelingen daarin. Hè? Want op het moment dat je gaat sturen op milieu-impact, ja, dan komen er ook andere producten op de markt. Mitsubishi Electric heeft juist ook een product neergezet, heb je me uitgelegd, maar... Waarvan ik wel zat te kijken, van, ja, dan, als je gaat engineeren naar het verlagen van milieu-impact, komt er gewoon een ander product ook op de markt.
Ja, het is grappig. Ik kan het wel toelichten. We hebben bijvoorbeeld een luchtwaterwarmtepomp. Dat is natuurlijk heel belangrijk ook voor de NMD. We hebben nu een lijn ontwikkeld die eigenlijk van twee kanten een besparing heeft op milieu-impact. En dat is minder kilogrammen, gewoon heel simpel, minder kilogrammen, dus minder milieu-impact. Die is van 53 kilogram teruggegaan naar 39 kilogram. Zo. Maar bijvoorbeeld, er worden ook andere materialen toegepast. Koper, wat veel toegepast natuurlijk in installatietechniek. Dat is een materiaal die vrij hoge milieu-impact heeft, ook door de delving van zuiver koper. Koper aandeel is teruggebracht in de unit van 6,3 kilogram naar 0,35 kilogram. Dus je ziet dat er vanuit de fabrikanten echt wel naar gekeken wordt. En ook vanuit de brancheorganisaties, vanuit Vereniging Warmtepompen zijn we ook actief om misschien technisch maar categorie 2 kaarten te maken voor warmtepompen. En wij zijn zelf ook bezig om categorie 1 kaarten te maken voor onze warmtepompen.
Mooi, want Thomas, even over die NMD. En dan hebben we dat meteen even uitgelegd voor de luisteraar. Categorie 2, categorie 1 data, kaarten, wat zijn dat?
Nou ja, de NMD, dat is eigenlijk de basis. Daar staat informatie in die toereikend is om aan de milieuprestatieberekening te doen. Een berekening die je voor elke nieuwbouw van een woning of kantoor moet maken. Je moet aan 0,8 of 1,0 voldoen. Nou ja, die wordt in 1 januari 2025 ook aangescherpt. En verbreed. Dus waar je nu voor woning en kantoor iets moet doorrekenen, moet je straks ook voor dat schoolgebouw, ook voor dat industriegebouw. Nou, daar moet in die zin aan gerekend worden. En je moet hem ook naar beneden gaan drukken daarin. Dus je kosten en je afwegingen daar op maken.
En dan categorie 1 data. Wat wil dat zeggen ten opzichte van categorie 2 data, ten opzichte van categorie 3 data?
De NMD die heeft verschillende data daarin zitten. De categorie 3 data is generieke data. Categorie 2 is meer branche-specifiek. En dan heb je nog categorie 1 data. En dat is leverancier-specifiek, producent-specifiek.
Ja, die zijn gewoon nodig om die op te zetten voor warmtepomp. Omdat warmtepomp op dit moment gewoon niet goed erin staat.
Nee. Maar er wordt dus al een stap gezet, begrijp ik.
Ja, er wordt zeker, aan die kant wordt er zeker stap gezet. Ook aan de andere kant. Want ook de hele rekenmethode van de NMD. Daar mag ik denk wel zeggen, er zitten ook nog een paar haken en ogen aan. En ik vind dat circulariteit daar niet goed genoeg beloond wordt in die rekenmethodiek. Maar die wordt herzien inderdaad voor 2050. Daar hebben we trouwens nog een paar leuke tips voor waar je op kan letten.
Ja. Doen we dat na de uitzending?
Doen we na de uitzending.
Heel goed.
Ja. Maar er gebeurt zeker wel veel op dat
mooi, moment. Mooi. Ja. En jullie maken dus ook grote stappen. Ik heb een andere vraag. Want wat mij opvalt, jij noemt de Nationale Milieudatabase, de NMD en de MPG. Hè, dus de Milieuprestatie Gebouwen. Maar die Milieuprestatie Gebouwen, zeg je, die is voor de nieuwbouw.
Klopt.
Maar we hebben natuurlijk de grootste opgave in de bestaande bouw. Ja. Wanneer hebben we een MPG voor de bestaande bouw?
Nou, we hebben een MPG voor de bestaande bouw.
Ik pin je er niet op vast. Het wordt wel uitgezonden.
De methodiek die ligt er al, dus daar kan gebruik van worden gemaakt. Binnen RVO hebben we verschillende subsidie-instrumenten. De MIA-VAMEL die beloont het ook op het moment dat je in renovatie en een aanspraak maakt op de MIA-VAMEL al een MPG-berekening voor die renovatie maakt. Dus dat is een soort van de eerste stap in. Maar de volgende stap wordt natuurlijk om die methodiek ook echt uit te breiden naar renovatie.
En verplicht te maken, lijkt me ook.
Ja, ja.
Maar gewoon een inschatting. Wanneer zou dat er kunnen zijn?
Hij stond al een keer in de Kamerbrief dat eraan gewerkt wordt. En dus dat is al wel echt aan zit werk aan de winkel. Daar zit ook wel wat uitdaging natuurlijk in. Hè? Want renovatie is anders dan nieuwbouwrenovatie. Dat doe je soms deels of geheel.
Maar ja, daarmee dwing je natuurlijk wel wat Martijn zei. Die facility manager gaat dan absoluut zeker weten zijn materialen inventariseren. En die gaat dan, dat heeft dan ook waarde. Dus misschien komen we dan weer aan het begin van ons gesprek. Dan komt het uiteindelijk ook tot een economisch model. Want het is verplicht, misschien krijg je anders boetes. Dan nog even los van de hele discussie of die materialen geld waard blijven. Maar nog even, ik wil hem toch gewoon horen. Wat is jouw inschatting? Wanneer is die MPG er voor de bestaande bouw?
Kijk, ik zit in die zin in een uitvoeringsorganisatie. Ja. Hè? Anders dan de beleidsmedewerker. Maar ik zou het mooi vinden als we hem in 2028 hebben staan. Maar,
als lijn. Nou ja, dat is een mooie ambitie toch? En wat denk jij? Heb je daar een idee bij?
Mitsubishi Lex zal altijd de wetgeving volgen, altijd. En ik denk dat wij al voorbereid zijn om de invulling te geven, in ieder geval aan de MPG. Ook al zou die, maakt net wanneer die komt, omdat wij exact weten van onze units wat erin zit.
Mooi. En kijk, belangrijker dan wanneer het instrument staat is, hè, dat er op die manier geëngineerd wordt aan een renovatie ook. Hè. Dus je kan zeggen, nou, dan moet die eis er staan. Maar wat ik nog veel belangrijker vind, is dat je bij een renovatie daarin ook niet alleen kostenafwegingen meemaakt. Niet alleen CO2-reductie doordat je geen gas meer gebruikt. Maar dat je ook die milieu-impact integraal wordt meegewogen. Want dat, op het moment dat we dat gaan doen, ja, dan zul je zien dat die impact die je bij de renovatie juist aan de voorkant, hè, juist die materiaalgebonden impact, die op het moment dat het wordt gerealiseerd ontzettend hoog is, ja, dat je daar kan reduceren. En dat je niet zozeer op de pof leeft van wat we in de toekomst nog mee gaan reduceren.
Want dat hebben we te lang gedaan.
Ja. Ja. Wat wij wel, waar we wel heel gelukkig van zouden worden als je wel zulke soort methodieken zo Europees houdt. Kijk, je hebt best wel veel zaken waar je rekening mee moet houden op het gebied van ontwikkeling van producten. Kijk naar een stukje geluid, kijk naar een stukje prestatie, ook vanuit de bank. Een stuk milieu-impact, koude middelen, het hele dossier. Dus je hebt best wel wat uitdagingen in je ontwikkelproces in warmtepompen. En dat is, vind ik altijd heel knap hoe ze toch weer met producten komen die op alle vlakken zichzelf verbeteren. Maar dat blijft natuurlijk wel altijd de uitdaging. Dus onze voorkeur zou wel zijn van hou het Europees.
Zeker, ja.
Die kant, heel mooi. Hey, dan slotvraag. Want we zijn al door onze tijd.
Oh. Dat meen je niet, nu al.
Gaat snel, hè?
Ja.
Ja, als je een goed gesprek hebt, Thomas, dan gaat het snel. Er lopen hier allemaal installateurs rond. Want we hebben het al gehad over die eindgebruiker aan die kant en over de fabrikant. Maar waar moet die installateur nou beginnen?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat hij moet beginnen bij het besef. De noodzaak van circulariteit. Als je dat niet hebt, dan kan je het ook niet omarmen. En hij zal af moeten vragen van de producten die hij selecteert. Ook de leidingen bijvoorbeeld die hij selecteert. Daar zal hij keuzes in moeten maken. Die passen bij een circulaire economie.
Mooi. Thomas, installateur die hier rondloopt. Waar moet hij beginnen?
Nou, kijk, hij moet in eerste instantie wil ik hem uitdagen en uitnodigen ook om circulariteit te omarmen. En daar past iets bij wat misschien in deze tijd wat minder sexy is, maar ook wel een soort van soberheid erin. Dus op het moment dat die installateur in gesprek komt, de eerste vraag die die zichzelf mag stellen en ook zijn opdrachtgever in is, kan het misschien met een beetje minder ook? En ik denk op het moment dat hij die vraag stelt en zichzelf ook eerlijk stelt, en daar een slim verdienmodel ook aan weet te koppelen voor zichzelf, dan kunnen we ook qua circulariteit grote stappen maken.
Ja. We zullen ook wel moeten. We moeten gebruik maken van de rente van de aarde in plaats van het kapitaal op te maken. Als we aan het kapitaal gaan komen, dan gaan we failliet. Dus we zullen die rente moeten gebruiken. En dat is gewoon de materialen die op dit moment in de producten aanwezig zijn. Die zullen we moeten hergebruiken.
En dat besef, dat moeten we met z'n allen hebben. En dan ga je ook de volgende stappen zetten. Dan wordt het ook een model, niet alleen maar in geld, maar ook maatschappelijk. Ja. En dan kunnen we de volgende stap zetten. Mag ik jullie heel hartelijk bedanken. Mag ik jou bedanken, Martijn, dat we hier bij jullie aanwezig mochten zijn. Maar ook uiteraard voor je visie en je inzicht. Thomas, voor je komst hier naar de jaarbeurs. Vlakbij het RVO-kantoor waar je vandaag werkt. Ja, maar zeker. Toch, dank voor de moeite dat je dat
wil hartelijk dank. Ik vond het ontzettend leuk om hier te zitten.
Goed zo. Nou, en de luisteraars uiteraard ook heel hartelijk bedankt voor het luisteren. Reageer gerust zelfs via onze social kanalen of via andere sociale middelen. Horen we graag je mening over dit interessante onderwerp of over deze podcastserie Duurzaam Gebouw Talks. Weet je leuke onderwerpen? Ken je gave experts? Kom maar door. Wietse@duurzaamgebouwd.nl of connect me even op LinkedIn. Dankjewel.